We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we doen dat uit Genesis 4, een stukje, en daarna uit Johannes hoofdstuk 21. Genesis 4. Genesis 4, vanaf vers 1. En Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere of ik ben een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. Ik ben nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En ik ben, zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom hebt u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Tot zover. En dan naar Johannes 21. Johannes 21, vanaf vers 15. Johannes 21, vanaf vers 15. Johannes 21, 15. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Peter, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen naar waar u niet heen wilt. En dit zei om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En dat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Tot zover. Ja, herders, die kom je in de hele Bijbel tegen. Een heel belangrijk thema, een soort groene draad door de Bijbel heen. En de eerste herder is Abel. Hij is degene die als eerste herder wordt genoemd. We hebben het met elkaar gelezen dat daar twee jongens zijn in dat gezin van Adam en Eva. Zeer waarschijnlijk mogen we aannemen dat er al veel meer kinderen geboren zijn, want er zijn ook veel meer mensen op de aardbodem. Maar in ieder geval, zij zijn twee die er als het ware uitgelicht worden met betrekking tot dat wat er met hen gebeurde. Het is ook opmerkelijk trouwens dat er staat al, zij werd zwanger, Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en ze baarde Kain. En ze zei, ik heb een man van de Heere gekregen en zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Toen dacht ik van, zou het misschien toch een tweeling geweest zijn? Want er staat niet bij, en hij had opnieuw gemeenschap met haar en zij baarde Abel. En in onze Bijbel staat er, en zij baarde opnieuw, andere vertalingen, en zij baarde verder, of zij ging voort met baren. En als je dan later doorleest natuurlijk, dan wordt Seth geboren, maar dan staat er eerst, en Adam had gemeenschap met zijn vrouw, enzovoort, en toen werd Seth geboren. Goed, het is maar een idee. En als het zo zou zijn, dan lijkt het ook weer op een tweeling die later geboren is, namelijk Esau en Jacob, waarvan Jacob ook de herder is. En in dit geval is dan Abel de herder. Ze brengen allebei een offer. Het opmerkelijke is dat Kain als eerste wordt genoemd die een offer brengt. Hij brengt een offer van de opbrengst van de aardbodem aan Ik Ben. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van het vet. Maar Ik Ben nu sloeg acht op dat offer van Abel, maar op dat offer van Kain sloeg hij geen acht. Het is de Hebreeën schrijver die later zegt dat Abel dat offer gebracht heeft in geloof. In geloof heeft hij een beter offer gebracht dan Kain. En het geloof is uit het horen. En het horen is door het woord van God. En ongetwijfeld heeft Abel van zijn ouders meegekregen dat toen zij in zonde waren gevallen, dat er toen dieren zijn geslacht, want ze worden bekleed met huiden, kan je lezen in Genesis hoofdstuk 3. Dus dat betekent dat de dieren gedood zijn. En dat meteen door de Heere is aangeduid als, dit is de manier waarop ik genaderd kan worden. Op grond van bloed. Op grond van een dier wat geslacht wordt. Kain was dus een heel godsdienstig mens. En hij is degene die het niet kan zetten dat dat offer van zijn broer geaccepteerd wordt en zijn offer niet. Hoe dat precies duidelijk was, dat wordt niet in de Bijbel verteld. Hoe dat duidelijk werd aan Abel en Kain, dat het wel en niet geaccepteerd was. Ik weet dat mijn ouders heel lang geleden, toen was ik volgens mij nog een tiener, waren ze een keer naar een film geweest, ging ook over de Bijbel. En dat ging dus ook over Genesis. En toen vertelden ze dat bij dat offer van Abel ging die rook omhoog. En bij dat offer van Abel werd de rook als het ware weggeblazen, zo opzij. Nou, het zou best kunnen dat het op zo'n manier gegaan is. In ieder geval, het was wel duidelijk dat het offer van Kain niet geaccepteerd was. En hij wordt stikjaloers. Hij kan het niet accepteren. Ook als God tegen hem zegt dat hij uiteindelijk, ja, dat hij over die zonde moet heersen, dan is uiteindelijk hij degene die zich toch door die begeerte, de begeerte van uiteindelijk recht te doen aan zijn gekrenkte gevoel, om daaraan toe te geven. En dan spreekt hij met zijn broer Abel. Sprak met zijn broer Abel. Andere vertaling zegt, hij sprak zijn broer Abel aan. En nog een andere vertaling, Septuagint, zegt, laten we naar het veld gaan. Maar in ieder geval, en dan als ze dan op het veld zijn, dan valt hij zijn broer aan en dan doodt hij hem. Dat is natuurlijk een geweldige tragedie. Het is het boek Genesis waarin je feitelijk het begin vindt van alles, hè? Behalve van God zelf, want God heeft geen begin. Maar Genesis is het boek van het begin. En wat hier ook weer neer wordt gezet in deze geschiedenis, is het begin van de vervolging van de gelovigen. Ik vind het altijd heel bijzonder dat er bij jullie in de gemeente zoveel aandacht wordt besteed altijd aan de vervolgden. Dat vind ik eigenlijk nergens in al die andere gemeenten waar ik kom. Er wordt zelfs zelden voor vervolgde gelovigen gebeden. Maar bij jullie vind ik het altijd prachtig dat dat gebeurt. En wat dat betreft is dat natuurlijk heel belangrijk om dat ook hier weer te zien. Dat hier de Heer in feite al aangeeft in deze geschiedenis wat er door al die eeuwen heen, door al die duizenden jaren heen zal gaan gebeuren. Dat de gelovigen en dan eigenlijk bijna altijd vervolgd worden door de godsdienstige mens. We hebben dat net over Ethiopië gelezen, hè, waarin inderdaad dan uiteindelijk vanuit de regering, maar vanuit de orthodoxe kerk en vanuit de islam dan de gelovigen in Ethiopië vervolgd worden. En dat is eigenlijk wereldwijd vanaf eigenlijk het allereerste begin, want ook in de geschiedenis van Israël, door wie worden de profeten vervolgd en gedood? Door de leiders van Israël. Door de priesters. Door degene die leiding geven. In de dagen van de Heer Jezus, waar had de Heer problemen mee? Met de godsdienstige leiding. Boek Handelingen, Waar is het iedere keer opnieuw weer dat men probeert het evangelie over de opgestane levende Messias de kop in te drukken vanuit de religie? Het Jodendom in dat geval. En tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk nog steeds hetzelfde. En nu zijn er natuurlijk heel veel landen waar vervolging is. Hè? 300 miljoen, dat weten jullie natuurlijk allemaal heel goed. Meer dan 300 miljoen broeders en zusters van ons hebben niet de vrijheid om te belijden dat ze de Heer Jezus willen volgen. Of een Bijbel te bezitten, of een samenkomst te hebben. Vanmorgen lazen we nog in de app van de SDOK dat daar in Oezbekistan, in een bepaalde stad, daar waren de gelovigen bezig met een nieuwe kerk te bouwen. Want ja, die oude kerk was te klein geworden, prachtig zeg, in zo'n islamitisch land. En ze hadden daar de benodigde vergunningen voor gekregen. Alles was dik in orde, ze waren begonnen met de bouw. En ineens komt er een bulldozer en die begint die kerk af te breken. Wat bleek nou achter hun, wat zij niet wisten, was dat er een rechtszaak was aangespannen met betrekking tot de herbouw van die kerk. En ze hebben daar tegen geprotesteerd. Ze hebben gezegd, ja, maar we hebben de vergunning enzovoort. Niks mee te maken, zegt de regering, de overheid, en die kerk wordt gesloopt. Zo gebeurt dat met broeders en zusters op die manier. En zoveel zijn er die ook het leven laten, zoals Abel uiteindelijk het leven laat. Maar natuurlijk vinden we in deze geschiedenis ook meteen de blauwdruk van die grote herder, namelijk de Heer Jezus. Die door zijn godsdienstige broers, de Joodse leiders, uiteindelijk met voorbedachte raden wordt gedood. Want in dit geval is het Kaïn die ook er natuurlijk goed over nagedacht heeft. Het is niet zomaar in een opwelling dat hij zijn broer doodt. Het is met voorbedachte raden. En dat gebeurt eigenlijk tot op de dag van vandaag bijna altijd met voorbedachte raden. De herder, die kom je dus in feite tegen door de hele Bijbel heen. Hier vind je dus eigenlijk de Heer Jezus al terug, de herder, wie eigenlijk in dit geval zijn leven wordt ontnomen. In tegenstelling tot die herder met een hoofdletter die zijn leven geeft. Zijn leven wordt niet ontnomen. Natuurlijk, hij wordt aan het kruis genageld, maar hij gaf de geest. Hij heeft zijn leven afgelegd om het gelukkig op de derde dag ook weer te nemen. De herder kom je dus door de hele Bijbel heen tegen. Tot aan de zondvloed lees je eigenlijk verder niks meer over herders. Maar na de zondvloed zien we dan de vaders van Israël die allemaal herder waren. Abraham, Isaac en Jacob waren herders. Het is uiteindelijk ook de Heere zelf die de grote herder is van het volk van Israël. Want Israël is de kudde van God. En hij is de herder. En hij leidt inderdaad zijn schapen. Nou, dan weer even een hele tijd geen herders en dan uiteindelijk komt daar dan David, de koning, de herder, die door de Heer is aangesteld. De man naar Gods hart. En dan uiteindelijk komt dan natuurlijk daar de Heer Jezus. Hij, die geweldige herder, die gezegd heeft, ik ben de goede herder en ik geef mijn leven voor de schapen. Als we dan naar Johannes gaan, in Johannes 21, daar lezen we dat de Heer Jezus verschijnt als de discipelen, volgens het Johannes-evangelie dan voor de derde keer. Dus wat verschil van, wat weergave, als je al die evangelieën leest, dan zie je dat er verschillende verschijningen zijn van de Heer. Maar het Johannes-evangelie zegt dat was de derde keer daar aan het meer van Tiberias. En daar openbaart de Heer zich voor de derde keer, als de opgestane levende heiland. Dat stuk daarvoor, dan lees je over die wonderbare visvangst. Ik ga er nou niet tot in de details op in. Maar in ieder geval, Petrus is daar aanwezig. En bij elkaar zijn er dan in zijn totaliteit 7 discipelen. En Petrus, een man die altijd actie uitstraalt, zegt, ik blijf niet stilzitten, ik ga vissen. En ze gaan vissen, ze vangen de hele dag niks. En dan 's morgens vroeg, als de zon opkomt, dan zien ze daar een man op de oever staan. En die zegt, kinderen, hebben jullie niet iets voor bij het eten? Dan zeggen ze, nee. Dat blijkt al uit hoe zwaar teleurgesteld ze natuurlijk waren. De hele nacht bezig geweest. En ze hebben niks. En dan zegt die persoon, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. En dan doen ze dat in gehoorzaamheid. En dan halen ze een gigantische hoeveelheid vissen. 153 grote vissen halen ze binnen. En als ze dat dan zien, die geweldige vangst in dat net, dan komen ze tot de conclusie dat het de Heer is die op de oever staat. En Petrus die werpt zich overboord, ze zijn nog niet zo ver van het land af. En dan komen ze uiteindelijk daar aan dat land en dan zien ze dat daar een kolenvuur is met vis erop en brood. En dan zegt de Heer Jezus, nou, breng nou maar ook wat van die vissen die jullie gevangen hebben. Ik vind dat zo bijzonder. Het is natuurlijk, in onze vertaling staat er al in vers 15, toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden. Andere vertalingen zeggen gewoon de maaltijd. En zelfs één Bijbel die zegt de breakfast. En dat is het ook. Het was een ontbijt, want het was natuurlijk 's morgens vroeg. Het was een ontbijt met de Heer. Heb jij ook altijd een ontbijt met de Heer, 's ochtends vroeg? Is dat het eerste wat je doet, een ontbijt met de Heer? En dan eten wat hij heeft klaargemaakt. Dit is het. Dat heeft hij klaargemaakt. Wat geweldig dat je dan uitgenodigd wordt. De Heer zegt, kom en gebruik de maaltijd. Wij mogen eten met de Heer. We mogen dat eten wat hij ons voorhoudt en we mogen ook zelf wat aandragen. We mogen in het gebed alle dingen voor hem neerleggen, ook van die dag. We mogen het van hem verwachten. Voor Simon Petrus was dit eigenlijk een hele bijzondere gebeurtenis. Want ongeveer zo'n 3 jaar daarvoor was er zo'nzelfde soort situatie geweest. De Heer Jezus, de rabbi uit Nazareth, hij is degene die dan uiteindelijk bij de meer van Galilea komt. En dan gaat hij tot de mensen spreken, maar dan kiest hij het bootje van Petrus uit. En dan zegt hij, mag ik met jou in dat bootje zitten? We varen een eindje van de kust af, van het land af. En dan spreekt hij vanuit dat bootje, spreekt hij dan de menigte toe. En als hij daarmee klaar is, dan zegt hij, steek af naar dieper water. En dan zegt hij, gooi het net uit. Ja, ook dan hadden ze de hele nacht waren al bezig geweest en dan hadden ze ook al niks gevangen. En dan doen ze dat en dan halen ze een gigantische hoeveelheid vis binnen. Zoveel dat ze het nog ineens alleen naar de wal kunnen slepen. En ze roepen het bootje van Johannes en Jacobus, hun vrienden, om te helpen. En als Petrus dat dan ziet, dan zegt hij, dan werpt hij zich op de grond en zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Daar begint het mee. Daar begint eigenlijk het leven van Petrus mee met de Heer Jezus. Om te erkennen, ik ben een zondig mens. En daar begint eigenlijk ook ons leven met de Heer Jezus mee. Als je erkent ten opzichte van de Heer dat je een zondig mens bent. Ik ben een zondaar. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Is dat niet geweldig? Om jou, om u, om mij te redden. De Heer Jezus, daar is hij mee opgetrokken 3 jaar lang. Wat heeft hij bijzondere dingen gehoord? Wat heeft hij bijzondere dingen gezien? En hij is degene die zo bevoorrecht was om dingen te zien die de andere discipelen, althans de meeste andere discipelen, niet gezien hebben. Hij was degene die erbij was toen het dochtertje van Jairus opgewekt werd uit de doden. Hij en Jacobus en Johannes mochten mee de kamer in waar dat kind lag, samen met de ouders. Hij was degene samen met Jacobus en Johannes die met de Heere mee mocht de berg op. En daar de Heer Jezus te zien in zijn geweldige glorie en majesteit in zijn koninklijke verschijning. Wat een geweldig hoogtepunt. Maar hij is ook degene die uitgenodigd wordt de Heere bij dat gigantische dieptepunt. In de hof van Gethsemane wordt hij en Jacobus en Johannes meegenomen nog een eentje verder de tuin in. Om getuige te zijn van die gigantische strijd van de Heer Jezus daar, waar uiteindelijk het zweet tot druppels bloed werd. Maar hij heeft er niet veel van gezien, want ze sliepen. Getuige van de geweldige grootheid en de heerlijkheid. En hij had ook getuige moeten zijn eigenlijk van de geweldige tragedie, van het diepe lijden van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, voordat hij uiteindelijk naar het kruis ging. Hij was degene die tijdens het avondmaal had, het laatste avondmaal, en de Pesachmaaltijd gezegd had, ja meneer, als ze zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Ik ben bereid om met u te sterven. En een paar uur later zegt hij 3 keer achter elkaar, ik ken hem niet. Ik wil er niet bij horen. Nee, ik niet. Petrus is degene die daar natuurlijk, als hij dat concludeert, ik vind dat altijd zo bijzonder, hè? Het evangelie zegt, en toen de Heer Jezus, die keerde zich om. Hè? en die keek hem aan. De heer Jezus, je zou bijna zeggen, hij had wat anders aan zijn hoofd. Het verhoor. Maar hij keek om en hij keek Petrus aan. Wat moet dat ontzettend diep gegaan zijn bij Petrus. En hij gaat naar buiten en hij weent bitter. En verder lezen we niet veel meer over Petrus eigenlijk. Tot aan de opstanding. Hij staat niet bij het kruis. Er staat bijna geen enkele discipel. Alleen Johannes staat bij het kruis. Althans, dat wordt ons verteld. En vrouwen die staan bij het kruis. Heel bijzonder, hè, die vrouwen. Die vrouwen die voor de Heer Jezus gezorgd hadden. Die met hem meegereisd waren vanuit Galilea. Die heel veel voor hem betekend hadden. Die staan wel bij het kruis. Of ze er allemaal stonden, maar er stonden vrouwen bij het kruis. Er waren vrouwen bij de begrafenis. Er waren vrouwen bij de opstanding. Bij het graf. Na de opstanding dan natuurlijk. Petrus, nee. Goed, uiteindelijk weten we dat de Heer aan Petrus verschenen is. Dat wordt ook gezegd. En dan uiteindelijk hier komen ze dan aan dat meer van Tiberias. Het is voor Petrus eigenlijk een soort herhaling. Een geweldige visvangst. En bij het meer van Tiberias, waar de zon is opgegaan. Ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest. Als je bij het meer van Tiberias bent, als je in Tiberias bent, dan zie je daar de zon opkomen aan de overkant van het meer, boven de bergen uit. Zo'n situatie was daar. Waarschijnlijk heel erg stil. En dan hebben ze daar ontmoeting, hebben ze een maaltijd met de Heere. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Simon. Want zo heette hij eigenlijk. Hè? Hij heette Simon en hij kreeg de naam Petrus. Simon heeft te maken met horen. Simeon, de tweede zoon van Lea. Simeon, de Heer heeft gehoord. Simon, horen. Simon, zoon van Jona. Hebt u mij meer lief dan deze? Andere vertaling zegt zoon van Johannes. Ik snap ook niet hoe dat verschil komt, want Johannes is toch heel wat anders. Dat betekent, de Heer is genadig en Jona betekent gewoon duif. Maar goed, misschien had die vader wel twee namen, dat weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Waarom zegt hij nou bij zoon van Jona? Waarom zegt hij dat zo specifiek? Nou, als je in het begin van de 21 leest, dan worden er een aantal discipelen met namen genoemd, 5, en 2 niet. Ook nog 2 andere discipelen staat er dan. Maar er was ook nog bij de discipelen een Simon de Zeloot. Dus het zou kunnen zijn dat hij er ook bij was. En dat de Heer dan dus om concreet te zijn tegen Petrus zegt, Simon, zoon van Jona. Hebt u mij meer lief dan deze? Nou, als de Heer dat aan mij zou vragen, ook vanmorgen. Heb je mij meer lief dan deze? Dat is toch moeilijk om te antwoorden, want ik weet niet hoe jullie de Heer lief hebben. En toch vraagt de Heer dat. Heb je me meer lief dan deze? Ja, dat had natuurlijk waarschijnlijk toch te maken met het feit van, ja, maar als ze u allemaal verlaten, ik niet. Dat woordje liefhebben, dat is een speciaal woordje in het Grieks. Er worden 2 verschillende woorden gebruikt. Dat komt in de herziende Statenvertaling in ieder geval wel tot uitdrukking. Want de Heer Jezus vraagt wat anders, wat Petrus antwoordt. De Heer Jezus zegt, heb je me meer lief, of heb je lief? En dan zegt hij, ik hou van u. Het een is agape, heeft met het werkwoord van agape, en het andere is filio. Het is best complex om aan te geven wat daar nou het verschil tussen is. Want ik heb wel op de Bijbelschool volgens mij geleerd van ja, dat agape dat is alleen van God. Maar als je in de Bijbel gaat kijken, in de concordantie, dan zie je dat ook mensen agape kunnen hebben. De fariseeën en schriftgeleerden, ze hadden agape, de vooraanzittingen in de synagogen. Nou, dat kom je wel meer keer tegen. En dat woordje filio, dat zou dan de menselijke liefde zijn, maar er staat ook, de vader heeft de zoon lief. En dan gebruikt de Bijbel ook filio. Dus dat is best complex. Ik ga ook niet zeggen van, nou, dat is het, maar ik denk wel dat agape, dat heeft wel te maken met wie God is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, agape. Dat is de liefde die alles geeft. Want dat is geweldig, hè? Dat God alles gegeven. Hij heeft zelf zijn zoon gegeven. Dus ik denk dat daar het bijzondere van is. Heb je me lief? Ben je bereid om alles te geven? En dan zegt Petrus, ik hou van u. ik wil uw vriend zijn. En dan zegt de Heer, wijd mijn lammeren. Wijd mijn lammeren. Petrus wordt hier aangesteld als herder. Wijd mijn lammeren. Het is opmerkelijk trouwens dat dat woordje lam, wat hier gebruikt wordt, de grondtekst, dat kom je alleen verder tegen het boek Openbaring en dan wordt het gebruikt voor het lam, de Heer Jezus. Als Johannes de Doper in Johannes 1 zegt, zie het lam van God, twee keer zegt hij dat dan, dan gebruikt wordt een ander Grieks woordje gebruikt. Dus ik vind dat eigenlijk best wel bijzonder. Wijd mijn lammeren, met andere woorden, wijd degene die bij mij horen. He, de christenen natuurlijk. Zoals wij Christus hebben leren kennen en christenen genoemd worden. Zo wordt hier gesproken over degene die bij het lam horen. Wijd mijn lammeren. Tweede keer. Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Weer datzelfde woord. Ben je bereid om alles te geven? En dan zegt hij, ja heren, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En dan voor de derde keer zegt de Heer Jezus, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? De Heer gaat een stapje terug. In zijn geweldige genade gaat hij een stapje terug. Want hij weet hoe Petrus is. Hij weet ook hoe wij zijn, hè? Want ene moment kunnen we misschien wel alles willen geven voor de Heer. En het andere moment zijn we toch wel terughoudender. En hij zegt, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat iedere keer dat woordje mijn. Hè? Mijn lammeren, mijn schapen, mijn schapen. Het zijn de schapen van de Heer. En dat is in de eerste plaats Israël. Want de Heer Jezus is de herder van Israël. En Israël zijn zijn schapen. En Petrus krijgt ook een bijzondere bediening met betrekking tot Israël. Ook in het boek Handelingen. Eerste deel van Handelingen. Zie je Petrus eigenlijk constant in beeld. En heeft hij heel duidelijk een bediening ook onder de Joden. Onder het volk van God. Israël. Natuurlijk, God gebruikt hem ook om de heidenen, Cornelius, tot geloof te brengen. Maar later staat er ook dat in Paulus dat in de Galatenbrief zegt, hè, dat Petrus onder andere tot de Joden zouden gaan en hij tot de heidenen. Maar het is uiteindelijk dat die herder wordt aangesteld, niet dat hij hiermee paus geworden is, zoals de Rooms-Katholieke Kerk beweert, maar die herderlijke functie zie je heel nadrukkelijk in Handelingen gebeuren. Want wat doet die herder? Die herder moet zorgen dat de schapen te eten hebben, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. En dat is eigenlijk de taak van alle herders. Dat was voor de herders van Israël, maar dat is ook voor de herders van de gemeente. He, want de gemeente wordt door Paulus in de Handelingen ook een kudde genoemd. He, de herders moeten voor de kudde zorgen. De ouderlingen, de oudsten, hebben een taak. En waarom? Wat is de basis, zou je kunnen zeggen, om dat herder zijn? Dat is niet de liefde tot de schapen, maar dat is de liefde tot de herder, tot de Heer Jezus. Je kunt alleen een goede herder zijn, in de gemeente ook, als je grote liefde hebt voor de Heer Jezus. Want het zijn zijn schapen, het zijn degenen die hem toebehoren. En dan eindigt de Heer met het laatste keer voorwaar in het boek van Johannes. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hem aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Ja, dat heeft Johannes natuurlijk later teruggekeken als het ware. Johannes is degene die dat evangelie natuurlijk geschreven heeft en die heeft het waarschijnlijk zeer laat geschreven. En zeer waarschijnlijk was Petrus al dood, Paulus trouwens ook, toen Johannes dit evangelie geschreven heeft. Maar het is in ieder geval wel zo dat de Heer hier aangeeft, kijk dan, als een herder zul je uiteindelijk niet lijden, maar geleid worden. En wat zien we in de geschiedenis gebeuren, dat ook vandaag in de vervolging van broeders en zusters heel vaak de eerste leiders van de gemeente eruit worden gepikt en gevangen worden gezet. Vooral in China is dat heel populair. Want ja, dan is de kudde een beetje stuurloos. Ben je bereid als herder, maar ook gewoon als schaap, zeg maar, om de Heer te volgen tot in het uiterste? Zijn we bereid om de Heer Jezus te verheerlijken ook in onze dood? Genesis, de eerste gelovige die sterft omdat hij gelooft. En Openbaring is het boek waar alles tot zijn voltooiing komt. Een poosje geleden ontmoette ik een broeder die zei van ja, hij had heel veel gelezen. Dat is natuurlijk niet altijd verkeerd, maar soms ook niet goed. En die zegt, ja, sommige theologen zeggen dat het boek Openbaring eigenlijk niet in de Bijbel hoort. Ik zeg, oh. Ik zeg maar, als ik naar in de Bijbel kijk, dan zie ik gewoon dat Genesis het begin is en Openbaring het einde. En in Genesis vind je het begin van alles en Openbaring vind je het einde van alles. En het is opmerkelijk om te zien dat in het boek Openbaring, wat nu nog naar mijn inzicht toekomst is, dat is het allergrootste gedeelte, dat daar uiteindelijk iedere keer gesproken wordt over mensen die gedood worden. Gedood worden omdat ze geloven. He, dat zijn de zielen onder het altaar in hoofdstuk 6. Het is de schade die niemand tellen kan, die uit de grote verdrukking komt. Openbaring 19, dat de mensen die dan in de grote verdrukking zijn onthoofd, die zullen opstaan en met Christus heersen in het koninkrijk. Dus die allemaal, en dat is wat komt, mensen. Kijk, wij leven hier natuurlijk in een lui lekkerland op het gebied van geloof. He, misschien dat mijn buurman me niet zo makkelijk met mij wil praten. Want ja, hij weet hoe ik ben en waar ik voor sta. Dat mensen je met de nek aankijken. Dat toen ik naar de Bijbelschool ging en ik zat in een bepaalde kerk, dat mensen uit de kerk mij links lieten liggen. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Maar wij hebben nog niet het punt dat wij misschien zelfs ervoor moeten sterven. Maar dat kan wel gebeuren, hoor. En dan moeten we ons wel op toebereiden, voorbereiden. Bereid zijn. Zijn we bereid om de Heer ook in onze dood zelfs te verheerlijken? Want nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen Petrus, volg mij. Volg mij tot het uiterste. En dan kijkt Petrus om en dan ziet hij Johannes volgen. Johannes was helemaal niet uitgenodigd nog, maar die volgt sowieso al. En dan zegt hij, ja, maar wat zal er dan met hem gebeuren? We zijn altijd zo nieuwsgierig naar anderen, hè? Hoe gaat het nou met die ander? Hoe zit dat met die ander? Die Jezus zegt, daar heb je even plat gezegd niks mee te maken. Maar hij zegt, volgt u mij. Twee keer, volgt u mij. En dat moeten wij ook doen, broeders en zusters. We moeten de Heer blijven volgen, zelfs al kost het ons ons leven. En misschien is het wel zo dat ik een ziekbed krijg waarin ik dan de Heer mag verheerlijken. Dat hoop ik dan maar. Dat heb ik liever als dat ik zo meteen met de auto terugrijd en dat het ineens afgelopen is. Maar het is wel de realiteit dat we bereid moeten zijn om de Heer te volgen wat het ook kost. Paulus, die had dat ook. Die zegt, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop in Filippenzen 1, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door mijn leven is, of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf in het vlees, dat betekent het voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En dat is zo.